Namens de kerkraad, gemeente, eerst hartelijk welkom in deze dienst. Zeker ook de familie, vrienden, gasten die zijn gekomen. U twee mannen, broeders, belijdenis van het geloof hopen af te leggen in deze dienst. Er is trouwens na de dienst gelegenheid om hen beiden de hand te schudden. Dat doen we in de voorkerk, achter in de kerk. Morgen is er opnieuw dienst, vanavond ook om 6:30, maar morgen tweede paasdag is er ook een dienst om 9:30, waarvoor u ook uitgenodigd bent. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte is voor de opleiding van onze aanstaande predikanten. En de collecte bij de uitgang is voor de kerkvoogdij. En graag wijs ik u ook op de zending en evangelisatiekist in de voorkerk. Ook die van harte aanbevolen. Tot zover de afkondigingen. We zullen samen de dienst nu beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. U hebt de liturgie gekregen en daar ziet u de psalmen ook afgedrukt. Wij zetten dienst voort met het zingen van psalm 23, vers 1. En als u verder bladert en let op de tekst van de preek van vanmorgen, dan zal het u niet verbazen dat we met die psalm beginnen. De God des heils wil mij ten herder wezen. Psalm 23, vers 1. Luisteren samen naar Gods heilige 10 geboden en zingen daarna in psalm 106, het 3e vers. Daarachter ziet u de naam van Maarten Schuurman staan. Dat geldt voor meer psalmen. De rest van de psalmen zijn uitgezocht door de catechisanten. En ze geven daarmee ook een inkijkje in hun hart. Psalm 106, vers 3 zingen we samen na de lezing van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Is genomen uit 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. We lezen samen vers 19 tot en met 25. 1 Petrus 2 vanaf vers 19. Want dat is genade, indien iemand om het geweten voor God zwarigheid, moeilijkheid verdraagt, lijdende ten onrechte. Want wat lof is het, indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen, die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden, die, als hij gescholden werd, niet terugschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonden afgestorven zijnde, voor de gerechtigheid zouden leven. door wiens striemen gij genezen zijt. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. Tot zover de schriftlezing. Het laatste vers van 1 Petrus 2 is ook de tekst voor de prediking. We hebben samen ervaren, mannenbroeders, dat de Heer ons naar deze tekst toe stuurde, toe leidde. Het zou te ver voeren om dat uit de doeken te doen, dat hoeft ook niet. Maar uiteindelijk bepaalde de Heer ons gedrieën bij deze woorden. Vandaar dat ze centraal staan op deze paasdag. We gaan samen in het gebed deze dienst aan de Heere voorleggen en denken in de voorbeden. Allereerst aan het echtpaar Korenneef Weerheim uit Vierpolders, die vandaag hun 35-jarig huwelijk mag gedenken. En we denken ook opnieuw aan Wim den Boer, die erg moe, erg ziek is ook. Hij gaat echt achteruit. Laten we ook aan hem blijvend gedenken in onze gebeden. Laten we samen bidden. Heere, u zij de glorie, opgestane levensvorst. We hebben het samen gezongen. En er is alle reden toe om nadat wat gebeurd is 2000 jaar geleden te blijven zingen. Dat is toch uiteindelijk de enige reden dat ons bestaan ertoe doet. Dat het leven niet zonder zin hoeft te zijn. Al is er ook heel veel wat zonder zin is. Dat het leven uitzicht en toekomst mag hebben. Omdat er één is geweest die de dood en het graf heeft overwonnen. We zijn samengekomen deze morgen rond uw woord, waar u zelf verslag doet van wat er gebeurd is toen op die paasmorgen. Nee, niet als de krant die tot in detail vermeldt wat er allemaal gebeurd is, maar op de wijze van de Bijbel zelf, als verkondiging. Door de Heilige Geest, geïnspireerde mensen hebben het aan het papier toevertrouwd, hebben de bronnen onderzocht, de getuigen gesproken. En onmiskenbaar is waar dat u bent opgestaan. Geen fabel, geen leugen, geen verzinsel, maar waarheid. En we bidden, Heere, deze morgen dat wij in het licht van die werkelijkheid hier mogen zitten en staan en straks ons ja-woord mogen geven. We zijn verwonderd en dankbaar dat u twee mannenbroeders hier vanmorgen brengt met hun vrouwen, met hun kinderen ook. En wat een zegen, Heer, dat ze door uw goede hand geleid in de achterliggende 2 jaar de belijdeniscategorisatie mochten volgen, kennis mochten opdoen, vermeerderen, verdiepen. En dan nu is het zover. Het ja-woord uit te spreken voor u en uw gemeente. We hebben er naar uitgezien, ook als gemeente. We zien er wellicht ook wat tegenop. We bidden, wilt u de spanning wegnemen als we straks het ja-woord geven, ons gebed gaan zingen. En mag het zo zijn dat we door de prediking van vanmorgen gevoed, ondersteund, het ja-woord mogen geven. Geen prestatie van ons, enkel gratie van u, genade. U bent het immers geweest die van hoger hand hebt ingegrepen en zo het leven van Jan en van Maarten hebt geleid. Op een bijzondere wijze, en dat geldt voor alle twee, dat u na jaren van omzwerven, ronddolen, dwalen, ze nu gebracht hebt hier in uw huis. Soms sommigen opnieuw en de ander na lange tijd. Heren, wat een wonder is dat. Dat u ons niet losgelaten hebt. Ook toen wij u loslieten. Wat is er veel gebeurd, Heren, in ons leven. Wat zijn er ook een zorgen geweest. Die ons heen en weer hebben geslingerd tot en met. En we danken u, Heren, voor alle zorg die in al die zorgen van Maarten ook bewezen zijn door goede vrienden, kennissen. We denken ook op dit moment aan Gerrit en Gerda, die veel van hun tijd en energie gegeven hebben aan de zorg voor Maarten. En we mogen die dank ook vertolken, heren, voor uw aangezicht. We danken u dat u ondanks ons dezelfde gebleven bent, de God van de doop, die gezegd heeft, ondanks hoe je bent, hoewel je in zonde ontvangen en geboren bent, kind van de toorn, geef ik u alles wat u ontbreekt. Het is te vinden in de Heer Jezus Christus. En daar hebben we het gevonden. En zo is het vanmorgen op deze eerste paasdag. Enkel verwondering dat we ja mogen zeggen als antwoord op wat u al toezegde in de doop. We bidden, heren, dat we ook als gemeente met verwondering en blijdschap om deze twee broeders heen mogen staan. Ook zullen denken aan ons eigen moment van belijdenis doen. Korter of langere tijd geleden, hier in de kerk of elders. Laat deze dienst een hernieuwd ja zeggen voor ons mogen zijn. Ook als we misschien het spoor bijster zijn geraakt. In de strikken zijn gekomen. Door eigen schuld, hoe dan ook. We bidden, heren, zoek ons op vanmorgen als de herder en opziener van onze zielen. En we bidden ook voor hen die nog geen belijdenis hebben gedaan. Die de 2 jaar die achter ons liggen hebben meegemaakt en die geen vrijmoedigheid vonden om het nu te doen. Het kan een eerlijke afweging zijn. Tegelijk bidden we dat het ook iets van onrust zal veroorzaken, blijvend. Dat het uitstellen, het niet kunnen, het niet willen doen ook een keuze is. En daarom bidden we dat ze getrokken worden door u. En dat het verlangen in hun harten zal gaan branden. Om ook eens ja te zeggen. Omdat ons hele leven, ons hele bestaan alleen maar door de genade van Christus gered en vernieuwd kan worden. Heren, we bidden om een gezegende dienst, ook met alle die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. We bidden voor onze zieken. We denken in het bijzonder nu aan Wim, die deze laatste dagen erg ziek is. Heel moe. En bij tijden ook zo moedeloos, als hij ziet op zichzelf. We bidden dat u het kruis, wat afgelopen vrijdag werd opgericht in de preek, wilt laten belichten door het licht van Pasen, dat de opgestane levensvorst hem in deze tijden van heenleven naar het einde zal ondersteunen en dat hij zal merken, de Heere is aan mijn zijde. Wees hem zo goed en nabij. We mogen u danken met het echtpaar Korenneef en hun kinderen dat ze vandaag een bijzondere mijlpaal bereikt hebben. Ach, bereikt hebben, wat bereiken wij? U bent het geweest die het in gang zette, die ons samen deed komen, die ons zegende met kinderen en kleinkinderen en die ons bij elkaar deed houden tot op vandaag uw zegen ons deed toekomen. En we mogen het vermelden, Heer, ook in het huisgezin van u. De dank die we verschuldigd zijn en die u ook waard bent. Zegen hen samen in het werk, door de week, maar ook voor de gemeente, in het ambt van ouderling, het uitvoeren van het scribaat, het leiden van de gesprekskring en zoveel dingen meer op de achtergrond. Heren, geef dat we ook in de komende tijd de krachten en de gezondheid van u krijgen om onze gaven te besteden in uw dienst. We bidden, heren, wilt u ons vanmorgen aanzien. In hem, uw Zoon, die niet meer op aarde is, gezeten is aan de rechterhand van uw Vader en vandaar regeert. En ook vanmorgen tegen ons zegt, ik ben uw heil alleen. Laat het antwoord van ons hart zijn. Ja, Heer, ik geloof dat u voor mij stierf en bent opgestaan en mij eens zult thuis halen. Hoor ons om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen zingen. Psalm 25, vers 3 en 4. Dat was een psalm die jullie samen opgaven. Denk aan het vaderlijk meedogen en zere goedheid kent geen palen. We gaan dat samen zingen ter inleiding op de verkondiging. Psalm 25, vers 3 en vers 4. Over de preek staat geschreven: belijden onder het toeziend oog van de herder. Belijden, dat doen jullie vanmorgen. Maar niet zonder meer onder het toeziend oog van de herder. We staan stil bij drie gedachten vanuit de tekst. In de eerste plaats gezocht door hem, want jullie waren dwalende schapen. In de tweede plaats gevonden door hem, maar nu bekeerd tot de herder. En tot slot bewaard door hem, de opziener van uw zielen. Belijdende onder het toeziend oog van de herder. Gezocht door hem, gevonden door hem, bewaard door hem. In de eerste plaats dus gezocht door hem. Nou, kinderen, als ik met jullie mag beginnen vanmorgen. Schapen, daar gaat het over in de tekst. En het gaat over een herder. Nou, daar kun je wel iets bij voorstellen, denk ik, vanmorgen. Ik wel tenminste. Schapen en een herder. Dan denk je aan de streek waar ik vandaan kom, de Veluwe. Aan zo'n romantisch, liefelijk plaatje, een herder die in de verte tuurt, steunend op een stok. Een herdershond die loopt wat rondjes. De schapen die grazen vredig. De zon schijnt. Prachtig verstild beeld van hoe het kan zijn. Een herder en schapen. Nou ja, Petrus roept inderdaad, dat is waar, het beeld van schapen en een herder op. Maar het verschil is wel levensgroot, gemeente. Het gaat in de eerste plaats niet om schapen met een herder. Het gaat, lees maar mee, om schapen zonder herder. Dat is geen romantisch plaatje, maar dat is een schrijnende werkelijkheid. Want, en dan kijk ik opnieuw even naar de kinderen. Wat zijn schapen zonder herder? Wat moet er van terechtkomen? Als schapen geen herder hebben. Ik weet niet veel van schapen af. Maar goed, dat hoeft denk ik ook niet om toch te kunnen zeggen, te kunnen vaststellen vanmorgen, dat schapen wel heel eigenaardige beesten zijn. Letterlijk, ze hebben een eigen aard. Eigenwijs, koppig. Ze vertonen ook kuddegedrag. Als de een iets doms doet, doet de ander het zomaar ook. Ze hebben een eigen wil. Eigenzinnige beesten ergens, vindt u niet? Misschien dat dat een reden ook wel is dat hier Jezus in de Bijbel ons leven nogal eens vergelijkt met dat van een schaap. Een schaap zonder herder, wel te verstaan. Overgeleverd aan zichzelf, koppig, eigenwijs, eigenzinnig, eigenaardig. En, dat is ook nog een andere kant die erbij komt, ook nog eens hulpeloos, reddeloos. Want er moet maar eens een schaap op de kop liggen, op de rug liggen. Of er moet maar eens een schaap in de sloot terechtkomen. Of er moet maar eens een schaap verstrikt raken in het struikgewas. Of er moet maar eens een schaap achterna gezeten worden door een wild dier. Ja, dat komt hier dan misschien niet zoveel voor, maar in de tijd van de Heer Jezus, waar hij rondwandelde, daar wel. We kennen allemaal wel, ook al weet u niet heel veel van de Bijbel af, we kennen allemaal wel, denk ik, de gelijkenis van het verloren schaap. Misschien vroeger wel gehoord op de zondagsschool, of horen voorlezen. Op de knie van vader. Het verloren schaapje. Weggedwaald. Eigen weg gegaan. Weet u waarom de Heer Jezus dat schaap geen verdwaald schaap noemt, maar een verloren schaap noemt? Omdat een schaap zonder herder ten dode opgeschreven is. Kortere of langere tijd later zal zo'n schaap omkomen. Een schaap keert niet vanuit zichzelf terug naar de herder, naar de herderstal. Zou dat zomaar zijn, gemeente, dat de Bijbel ons leven vergelijkt met dat van een schaap? ronddwalend, ronddolend, zonder herder. En vul voor herder dan maar God zelf in. Zonder God. Zonder kennis van Hem. Zonder leven met Hem. En dan lig je dus echt voor eigen rekening. En dat is in zekere zin wel kwetsbaar. En misschien bent u daar ook wel achter gekomen dat het leven heel kwetsbaar is, omdat je per slot van rekening toch op eigen benen staat. En het allemaal zelf moet doen. Alle mooie verhalen van anderen ten spijt. Maar je moet er toch zelf doorheen, of niet? Door het leven. Dat doet niemand anders voor je. Echt niet. Nou Jan, Maarten. Zo zag jullie leven er wel uit, eigenlijk. Dat beleiden jullie vanmorgen ook. Dat is niet alles wat je zegt, maar dat is ook wel een deel van het jaarwoord, denk ik. Wij waren dwalende schapen. Ja, ieder die belijdenis van het geloof aflegt, die komt niet met de borst vooruit en zegt, nou kijk, hier ben ik dan. Die zegt ook iets als hij terugblikt op zijn leven. En dat is niet zo fraai en niet zo mooi. Dwalende schapen. Je hebt wat rondgezworven. Jan loopt al wat langer mee. Maarten iets minder lang. Maar dwalen, ja, dat herkennen jullie allebei. En ik leg jullie niets in de mond, want jullie hebben het mezelf verteld. Dat was jullie eertijds. Vroeger. Dwalen. Rondzwerven. Gemeente, je mag dat jezelf vanmorgen ook voorhouden als je de Heer Jezus als de levende koning, de koning van Pasen mag kennen. Dan mag je terugblikken vanmorgen, misschien wel toen je hier stond, een paar jaar geleden, vorig jaar. Weet jullie nog, jonge mensen, toen je hier stond? Of veel langer geleden ergens anders, maakt ook niet uit. Maar je mag het jezelf voorhouden. Ik was een dwalend schaap, verleden tijd. Dat heb je toen toch uitgesproken met dat ja-woord? Ik doolde rond. Maar oh, wat een verschil, gemeente, of je een dwalend schaap was of dat je het bent. Kinderen, misschien ben je wel eens verdwaald. Verdwaald in een donker bos. Nou, dat is heel eng. Je hebt misschien wel geroepen. Je vond de weg niet meer terug. Totdat ze je gingen zoeken. En ze je vonden. Oh, wat was je blij. Ben je nu nog steeds verdwaald? Nee. Je zit hier vanmorgen. Dat is verleden tijd, dat is geweest. Als je dan terugdenkt, nou dan kun je nog met angst bevangen worden. Wat was dat eng. Het is nu voorbij. Wat een verschil of je verdwaald bent geweest of dat je op dit moment verdwaald bent. Eigenlijk, zegt een van de jongeren vanmorgen, is dat ook wel een beetje zielig, dominee. Een schaap dat verdwaald is. En zeker als het een jong schaap is en zo zielig blaat. Ja, dat is ook wel zo, maar laten we ook eerlijk zijn, waar begint het mee? Waar begint het dwalen mee? Dat begint veelal bij het de herder uit het oog verliezen, toch? Ja, dan kun je zeggen, ja, dat is zielig voor het schaap. Maar ja, het schaap, dat begon ermee. En van het een komt het ander. Wie geen oor heeft, wie geen oog heeft voor de herder, wie geen oor heeft voor de roep van de herder, wie zich op afstand gaat begeven van de herder, wie wegdwaalt, wie niks te maken wil hebben met de herder. Ja, kun je dan nog zeggen, gemeente, dat het zielig is dat je ronddwaalt in je leven? Dat je het zelf moet doen, zelf moet rooien. Kijk, Jan en Maarten, jullie mannen, vaders, opa, broer, die heeft er zelf voor gekozen vanmorgen om hier te staan. En u hebt ervoor gekozen om hier vanmorgen te zijn. Het leven hangt van elkaar in keuzes. We hebben allemaal verantwoordelijkheden. We doen iets wel of iets niet. Het leven is niet allemaal lot. zijn ook heel veel daden die wij doen. Tuurlijk, er zijn dingen die je overkomen. Daar kies je niet voor. Maar voor het meeste kies je, toch? En dan word je ook persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor je keuzes. Ook als het domme keuzes zijn geweest. Kun je wel de schuld geven aan andere mensen. Maar als je er zelf bij bent geweest. Kijk, stel nou voor dat een peuter wegloopt van huis in een boze bui. Je zoekt hem op. Je bestraft hem. Nou, je haalt de hand over je hart. Het is een peuter, zeg je dan. Maar nu, als het iemand van 12 of van 18 is, in een boze bui, weg. Deur in het slot, in de hengsels gesmeten en weg. Kun je dan nog zeggen dat is zielig? Gemeente, als Petrus schrijft aan de christenen. U was een dwalend schaap, jullie waren dwalende schapen. Bedoelt hij daarmee niet een of ander zielig verhaal neer te zetten? Wat erg, wat zielig, dat jullie dwalende schapen waren. Nee, daar heb je zelf voor gekozen. Want, en dan moet u het voorafgaande er ook maar bij betrekken, want die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft. Vers 24. Weet je hoe Petrus, hoe de Bijbel dwalen noemt? Zonde. Zonde. Dat overkomt ons niet, dat zit in ons en daar kiezen we voor. Dat is onze daad. Jesaja 53 zegt, wordt naar verwezen in deze brief. Wij keerden ons en ieder naar onze weg. Wij stippelden onze weg uit. En misschien heb je het wel gezegd toen je 18 was. Nou pa, het is goed met de kerk. Bekijk het maar. En met de kerk gaf je aan alles de brui. Aan God, aan zijn woord. Daar kies je toch zelf voor dan? Wij keerden ons niet naar onze weg. En weet je wat God dan ziet? Dit. Nou, het zal heel onbeschoft zijn, denk ik, als ik een paar minuten zo zou blijven staan, of niet? Wat vindt u daarvan? Als ik dat ga doen. Of ik kom naar u toe. Of u komt naar mij toe en een van beide draait zich om. Weet je, lieve mensen, lieve gemeente, wat God van ons ziet als wij nog steeds ronddwalen, onze achterkant. Wij keerden ons een iegelijk naar onze weg. Daar hangt ons leven dan van in elkaar. U was een dwalend schaap. Ach, Petrus spreekt uit eigen ervaring hoor. Hij was ook een dwalend schaap. De man die deze brief schrijft, nee, hij had geen leven van bijzondere, vreselijke zonde of zo. Het was een druk bezet mannetje, een visser. 'S Morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer, stel ik me zo voor, je had altijd wel wat te doen. Maar ja, geen oog voor Jezus, geen oog voor hem. Wel nee, waarom zou die ook? Hij had zijn inkomsten, zijn werk, een huis. Wellicht. Totdat Jezus zijn levensweg kruist. De herder, het dwalende schaap, Petrus opzoekt. Volg mij. En met dat Jezus het zegt, draait hij zich om. En kijkt hij hem in de ogen. En beiden treffen elkaar. En van het een komt het ander, gemeente. Dat is het wonder. Dat kun je hij eens niet uitleggen. Want één komt het ander, als hij in je leven komt, dan komt het ervan, van volgen. Met vallen opstaan, jazeker, maar het komt ervan. Gemeente, wij de schapen, hij de herder, en weet u hoe Jezus bekend stond tijdens zijn leven op de aarde? Ik zal u één tekst voorlezen. Uit Matthäus. En hij de scharen ziende, de massa's mensen ziende, werd met innerlijke ontferming bewogen over hen, omdat ze vermoeid en verstrooid waren, als schapen die geen herder hadden. Dat ziet Jezus misschien wel van u vanmorgen. Hij kijkt je in de ogen en hij leest daarin moeheid, matheid, verstrooid. Eigenlijk loop je je leven lang al op de tenen. Het is zo vermoeiend om het een leven lang uit te houden zonder God. En waar doe je het voor? Waar doe je het, goed beschouwd, allemaal voor? Dwalende schapen. En vanmorgen een herder. De herder die uit de doden is opgestaan. En zoekt en blijft zoeken. Geen blik uit de hoogte, alstublieft. Denk niet dat God zo iemand is die uit de hoogte op u neerziet. En wil u weten wie God is, dan moet u zien wie Jezus is. Hij werd mens onder de mensen. Hij kwam om onder ons te wonen. En had geen meewarige blik toen hij Zacchaeus aankeek. En geen afkeurende blik toen hij die Samaritaanse vrouw ontmoette. Het was de blik van de herder die het verlorene zoekt. God zoekt immers het weggedrevene, gemeente. Hij gaat erop uit. Hij is erop uitgegaan. Goede Vrijdag, de herder. Dat brengt me bij de tweede gedachte. De herder, die gaat erop uit. De schapen ook, die zijn er ook op uitgegaan. Ze nemen het ervan. De een naar de ander. En ze zoeken het buiten het gezichtsveld van de herder. Dat is het veiligst, denken ze. En wat doet de herder? Hij riskeert zijn eigen leven. Ik zeg het verkeerd. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Petrus heeft het van heel nabij gezien. Al is hij op het moment dat het gebeurde ver weg geweest. Maar hij heeft het meegemaakt. Toen hij meeliep met de meester. Dat de herder zijn leven stelde voor de schapen. Gevonden door hem. Daar sta je dan. Jan en Maarten. Als een lam is hij naar de slachtbank geleid. Om twee verdwaalde schapen te vinden. Er zijn grote verschillen tussen jullie. Onder andere in leeftijd. Maar dit bindt jullie samen. En dat is ook het mooie geweest van de gesprekken. Van de twee jaren die we gehad hebben. De geestelijke herkenning die alle leeftijdsverschil wegneemt. Mooi is dat. Dat dat gebeurt als je je beide herkent in de herder. Opgezocht door hem. En wat jullie vanmorgen doen, hebben jullie zelf ook tegen mij gezegd. Afwijzen van jezelf en wijzen naar hem toe. Gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder. Ziet u het verschil? U was. U bent. Petrus heeft het eerst over het verleden en nu over het heden. Zo staan de zaken ervoor, schrijft hij aan de christenen. U bent nu teruggekeerd, omgekeerd, opgezocht, teruggehaald door de herder. Hoe is dat gegaan dan? Ja, gemeente, dan raak ik aan het hart van het evangelie. Hoe is dat gegaan? De herder heeft zichzelf gegeven. Profeet Zacharia, die profeteerde daar al van. Dat de herder geslagen zou worden, dat de schapen daardoor verstrooid zouden worden, maar dat hij, doordat hij geslagen werd, de dood inging, door de dood, de schapen weer zou gaan opzoeken, één voor één. En dat heeft hij 33 jaar lang gedaan. Zie je hem daar staan in de hof van Gethsemane, terwijl de bende soldaten naar hem toe komt en hem mee wil nemen. Wat zegt Jezus dan? Hier. Hier. Hij steekt zijn handen naar voren. Bind mij maar. En laat die anderen maar vrij uit. Mijn discipelen. Dat is een herder, gemeente. Een herder die zijn leven geeft voor de schapen. Die niet op de momenten dat het erop aankomt wegvlucht. en zegt ze: zoek het zelf maar uit. Maar die er is, als die er moet zijn, die er altijd is. Wij keerden ons en ieder naar onze weg. En wat deed de herder? De herder liet onze aller ongerechtigheid op hem aanlopen. Aan het kruis. Daar is hij geslagen, gekruisigd, de dood ingegaan, vertrapt, afgedankt. We keurden hem geen blik waardig. Waarom deed hij dat? Waarom doet de herder dat? Als Petrus erover schrijft, schrijft hij er in verwondering over. Hij deed het voor mij. Hij deed het voor mij. Zeg je het na? U bent duur gekocht, zegt Petrus in hoofdstuk 1. Namelijk met het bloed van het onbestraffelijke lam. Het onbevlekte lam. Jezus Christus. De herder heeft ons zo duur gekocht. Op zijn kosten. Gered. Beveiligd. Het is Pasen vanmorgen, gemeente. Die herder is de dood ingegaan. Wat is er daarna met hem gebeurd? Hij lag in het graf en toen hebben we samen gezongen. Geen graf hield David zoon bekneld. Er is er één geweest die de dood overwon. Hebreeën 13 zegt dat God de overste herder der schapen uit de dood heeft teruggebracht. Gemeente, zo ver ging zijn herdersliefde dat hij de dood in wilde om door de dood heen het leven aan schapen te geven. Wat een verrassing, vanmorgen staat hij voor ons, gemeente. Uit de doden verrezen. Zoekend naar verdwaalde schapen, waar zitten ze? Schapen die nog van zijn kudde niet zijn. Vanmorgen kunt u een gered schaap worden. Als u zich laat vinden door hem. En hij speurt vanmorgen door de verkondiging van het woord. Iemand die dat ook heel persoonlijk heeft meegemaakt is Augustinus geweest. Jullie doen vanmorgen belijdenis. Augustinus heeft een heel dik boek geschreven, Belijdenissen. En daarmee gaf hij een inkijk in zijn hart. Hele mooie, heel mooi boek, wat een blik geeft in het diepst van Augustinus' hart. En in zijn belijdenissen zegt hij: hier is mijn hart, o God, hier is mijn hart. Hier is mijn hart, waar u zich over erbarmd hebt, in de diepte van de afgrond. Als je zijn belijdenissen leest, dan geeft hij zo hoog op van de liefde van God. U hebt mij onttrokken, schrijft hij, aan al mijn zondige wegen. Weet je wat hij dan zegt? Ik wil u mijn onterende daden belijden tot lofprijzing. Dat doet Petrus ook en dat mogen jullie straks doen. Alles wat achter je ligt, dat dwalen, dat de herder niet in het oog houden, niet willen houden. Die onterende daden belijden tot lofprijzing. Want u bent nu bekeerd tot de herder. Ja, dat is iets eenmaligs geweest. En de herder, ach, de een vindt hij daar en de ander vindt hij daar en de een heeft een langere weg nodig om thuis te komen dan de ander. Maar dit is wel zeker, ze keren allemaal terug, één voor één, bekeerd. U moet dat woord niet lezen alsof bekeerd betekent dat je dan op eigen benen kunt gaan staan. Want dat betekent het nou net niet. Je bent bekeerd tot. Gevonden met de bedoeling om onder zijn hoede verder te leven. Niet meer voor eigen rekening te leven. niet meer je eigen boontjes te doppen, maar uit zijn hand te leven. Dat. Zijn liefde zocht mij. Zijn bloed, dat kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Nou, gemeente, komt u er een beetje mee? Ik heb het nog steeds over Jan en Maarten, maar u hebt ook belijdenis gedaan, toch? En? U mag het vanmorgen weer zeggen, ik wil u mijn onterende daden belijden tot lofprijzing. Gedwaald als een schaap in het rond, maar gevonden door hem. Wat een zegen, gemeente. Ik ben gevonden van hem die naar mij niet vroegen. Nou, Petrus, als hij dit schrijft aan de christenen, betrekt hij zijn eigen leven er uiteraard ook bij. Dat kan niet anders. Wij zijn nu bekeerd tot de herder. Dan zal hij ook aan zijn eigen leven gedacht hebben. Wat denkt u? Wat is er na Pasen gebeurd? Weten de kinderen dat? Wat is er na Pasen gebeurd nadat Christus is opgestaan? Toen is het nieuws het land ingegaan. En wie moest het horen? De discipelen. Ja, en wie moest het bijzonder horen? Petrus. Zegt tegen mijn discipelen. En dan schrijft Marcus in hoofdstuk 16. En Petrus. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Bijzondere zorg had dit schaap nodig. Bijzondere zorg krijgt hij. Maarten, Jan, bijzondere zorg hebben jullie nodig. Bijzondere zorg krijg je. Van hem. Waarom? Omdat je bekeerd bent tot de herder en opziener van jullie zielen. Dat is onze laatste gedachte. Bewaard door hem. Hoe nu verder? Naar vandaag. Ben je er nou? Nee. Het is een markeringsmoment, hooguit. Belijdenis doen. Maar geen afsluiting. Het is een doorgangsmoment. Je leven gaat verder. De een leeft in Brielen en de ander in Nieuw-Beierland. Je leven gaat verder. En de herder gaat mee. Hoe dan? Moet u lezen hoe het er staat. U bent nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Dat is een heel mooi woord, opziener. Opzichter zou ik mogen vertalen. Wat is een opzichter? Een opzichter, die kennen wij natuurlijk vanuit de bouw. Iemand die een bouwplaats inspecteert en van tijd tot tijd komt op de bouwplaats om te zien of het werk een beetje doorgaat en of het eindresultaat al in zicht komt. Maar ja, zo'n opzichter ziet natuurlijk niet alles. Kan ook niet alles zien, hij is er niet altijd. Hij is ook wel eens een keer weg. En hem ontgaat ook wel eens iets wat er gebeurt. En soms is dat niet zo fraai. Hoe dan ook, het is een functie om te controleren, te beoordelen, te leiden. Petrus zegt, de herder is ook de opziener, de opzichter. Psalm 121. Zijn oog zal u steeds gadeslaan. Opdat u in gevaar bewaard zult worden door hem. Opziener van uw zielen. Opzichter. Het is niet alleen de opziener die van buiten naar je kijkt. Hè, die de buitenkant van je leven in oogenschouw neemt. Nee, het is de opziener van je zielen. Kijk, iedere herder op de Veluwe of waar dan ook heeft hart voor zijn schapen. En na verloop van tijd kan een herder ervaring opdoen en hij ziet aan het gedrag van de schapen dat ze zich niet goed voelen of dat er iets aan de hand is. En zo kan een herder door te beoordelen het beste voor zijn schapen zoeken. Maar ja, ook een herder, ook de beste herder ziet niet alles. Hij is ook maar een mens. En hij kan al helemaal niet naar binnen kijken. Maar de Heer Jezus die jullie vanmorgen beleiden hiervoor in de kerk kan het wel. En dat weten jullie ook. Hij is de opziener van jullie zielen. Je kunt veel verborgen houden. Je kunt voor de meest nabije persoon, je vrouw, delen van je leven verborgen houden. voor God niet. Hij doorgrondt en hij kent ons. Hij is de opziener van onze zielen. Nou, vraag het aan Petrus vanmorgen. Hij weet als geen ander wat dat inhoudt. Dat de herder ook de opziener is geweest. Wat denkt u, gemeente? Daar kwam hij wel achter toen hij ging volgen. Dat de herder zijn ziel gadesloeg. Toen Jezus hem waarschuwde. Simon, de Satan gaat je ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Zei Petrus toen, Heer, ik ben bereid om met u in de gevangenis en in de dood te gaan. Maak u zich geen zorgen. Maar de herder zag verder en wist dat Petrus zou vallen. Opziener uw zielen, dat heeft hij ervaren, Petrus, toen daar in de zaal van de hoge priester. Toen hij 3 keer hardgrondig nee zei, ken hem niet, ken hem niet. En toen de blik van Jezus, de blik van Petrus trof. Opziener van mijn ziel. Vindt u het vreemd, gemeente, als ik denk dat Petrus het niet zonder emotie opgeschreven zal hebben? Er is een legende, en een legende is een legende natuurlijk, maar er is een legende dat Petrus altijd als herinnerd werd aan wat hij gedaan had. Een traan in zijn oog blonk. Petrus kwam er niet los van zijn verleden. Al had de herder hem losgemaakt en was hij bekeerd tot, omgekeerd tot, opziener van uw zielen. De Heere Jezus kent de geheimen van ons hart. Hij weet van de aanvechting, van de bestrijding, van zorgen, van zonde, van verleidingen, van strikken. Hij is de opziener van uw zielen. En 1 ding kan ik gegarandeerd meegeven vanmorgen. Als de herder zijn leven geeft voor schapen en je bent vrijgekocht door zijn bloed, dan zal niemand je uit zijn hand kunnen rukken. Want daar is die herder voor. Herder en opziener van je ziel. Hij is de eerste en de laatste. Nou, Jan, Maarten, je wordt op het spoor gezet achter hem aan. En daar is Petrus ook heel eerlijk in. Dat zal een spoor zijn van lijden ook, van kruisdragen, van jezelf verloochenen. Kijkt u maar in het verband van de tekst, vers 21, 22, 23, 24. Dat gaat over de weg die Jezus gaat, de weg van lijden. Maar in vers 21 schrijft hij ook, Jezus heeft een voorbeeld voor ons nagelaten, opdat gij zijn voetstappen zou navolgen. Betekent, ja, dat die weg van de navolging geen weg van succes en gemak zal zijn. Een weg van minder worden. Sterven. De weg van thuiskomen is de weg van kruisdragen. De weg naar de troon, naar de kroon, is de weg van het kruis. Maar zou je nog vrezen, Jan, Maarten, nu je weet dat hij leeft en dat hij de opziener van je ziel is, die je van het verkeerde spoor af heeft gehaald en op de weg achter hem aan heeft gezet. Jullie gaan samen ook zingen straks. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Gemeente, onze wegen zijn doodlopende wegen. Maar met de ogen gericht op de voleinder van het geloof, de overste leidsman, kan het niet misgaan. Echt niet. Petrus, Jezus zelf, geeft de garantie. Hij brengt al de zijnen weer thuis. En ondertussen rest ons niets anders dan het gebed. In de heerlijke wetenschap dat de Heer Jezus de opgestane levensvorst is. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Het gebed wat we samen gaan zingen. Psalm 86. Leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Achter hem aan de beste weg. Amen. We gaan samen zingen Psalm 86, het zesde vers. Psalm 86, vers 6. Nu over tot het doen van openbare belijdenis van het geloof. Ik begin met een gedeelte te lezen wat ook op de liturgie staat. Geliefden in de Heere Christus, enige broeders, begeren nu in uw midden persoonlijk en openlijk belijdenis van het geloof af te leggen, opdat ze mogen delen in de volle gemeenschap der kerk. Zij worden daardoor tot het heilige avondmaal toegelaten en dragen mede verantwoordelijkheid voor de opbouw van de gemeente van Christus. Wij geloven en belijden dat God in Christus zijn kinderen vergadert uit alle rassen en volken en hen verenigt tot één lichaam, waarvan Jezus Christus het hoofd is en wij de leden zijn. In de heilige doop wordt betuigd en verzegeld dat wij in Gods genadeverbond opgenomen zijn. Daarom behoren wij als leden van Christus gemeente gedoopt te zijn. De heilige doop is zijn merk en velteken. In het heilig avondmaal, waar Christus ons brood en wijn geeft als tekenen en zegelen van zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed, verbindt hij ons telkens opnieuw tot een waarachtige gemeenschap met zichzelf en met elkaar. Zo verenigd met Christus zijn wij geroepen met woord en daad hem te belijden als Here en Heiland en Gods Koninkrijk te verkondigen en te verwachten. De kerkraad heeft, na gevraagd te hebben naar uw geloof en kennis der waarheid, met vertrouwen en blijdschap in uw voornemen toegestemd. Daarom verzoek ik u, broeders, die nu belijdenis van het geloof wilt afleggen, op te staan en in dankbare gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de belijdenis der vaderen te antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart u dat u de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, houdt voor de waarachtige en volkomen leer van de zaligheid. En belooft u in de belijdenis daarvan, door Gods genade standvastig te zullen blijven in leven en sterven. Ten tweede, gelooft u Gods verbondsbelofte, u in uw doop betekent en verzegeld, en beleidt u thans de toegang tot het heilig avondmaal vragende, dat u uzelf vanwege uw zonde mishaagt en voor God verootmoedigt, en dat u uw zaligheid zoekt buiten uzelf, in Jezus Christus, de enige zaligmaker. Ten derde, betuigt u dat het uw hartelijke begeerte is God de Heere lief te hebben en te dienen naar zijn woord, de wereld te verlaten, uw oude natuur te doden en in een godzalig leven te wandelen. Ten vierde, wilt u in de gemeenschap met de gemeente van Christus hier ter plaatse, die deel uitmaakt van de hersteldevormde kerk, en onder haar opzicht getrouw zijn onder de bediening van het woord en van de sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de heilige schrift, en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Wat is daarop het antwoord voor God en zijn gemeente van Jan Lodder? De God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. 1 Petrus 5, vers 10. Wat is er op het antwoord voor God en zijn gemeente van Maarten Leendert Cornelis Schuurman? Ja. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook uzelf heilig in al uw wandel. Daarom dat er geschreven is, wees heilig, want ik ben heilig. 1 Petrus 1, vers 15 en 16. Uit kracht van uw doop en als gevolg van uw persoonlijke belijdenis van het geloof verklaren wij u in de gemeenschap van de kerk van Christus tot belijdende leden van de hersteldevormde kerk en nodigen u tot het heilig avondmaal. Ik mag jullie nu de zegen van de Heere meegeven, de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen u. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Nu kijk ik de broeders aan en daarna de gemeente. Geliefde broeders in de Heere, nu u door uw belijdenis in alle voorrechten van het lidmaatschap van de Kerk van Christus delen mag, moet u ten allen tijde bedenken dat u medeburgers der heiligen bent en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wordt u ook medegebouwd tot een woonstede van God in de geest. Gemeente van Jezus Christus te Appenbroek, nu u de belijdenis van deze broeders hebt gehoord en hun toelating tot het heilig avondmaal hebt vernomen, bevelen wij hen aan in uw liefde en zorg als leden die met ons één zijn in de Heere. Gedenk de woorden van onze Heer Jezus Christus, een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar lief hebt gelijk ik u lief gehad hebt, dat u ook elkaar lief hebt. Hieraan zullen alle weten dat u discipelen van mij zijt, indien u liefde hebt onder elkaar. U staat op uw liturgie, Psalm 134, vers 3. Dat is een fout, dat mag u eruit halen. We gaan dus verder met de belijdenis van Jan en Maarten, gezongen, Psalm 17, vers 3... Zij zullen dat zingen en daarna worden wij verzocht om te gaan staan als dat mogelijk is. En Jan en Maarten, Psalm 17 vers 4, biddend toe te zingen. Dus eerst Psalm 17 vers 3, dat zullen ze samen zingen. En dan 17 vers 4, dat zingen we als gemeente. Misschien kunnen jullie hier gaan staan. Wie had dat gedacht, Jan, Maarten? 1. Had het al gedacht dat jullie hier in 2017 samen zouden staan. Wonderlijk. Niet zonder ontroering heb ik naar geluisterd. Psalm 17, vers 3. En dan te bedenken wat er allemaal achter schuil gaat, achter die woorden. En dat weten jullie nog veel beter dan ik. Een wonder. Ook als het gaat om de band die tussen jullie toch wel gegroeid is, mag ik wel zeggen. En dat is iets, ik heb het al in de preek gezegd, dat overstijgt de leeftijden. Als je iets van herkenning, geestelijke herkenning proeft. In het wonderlijke geheim dat er één is die betaald heeft voor je schuld. En dat hebben jullie beide mogen beamen, net ook met jullie jaarwoord. We hebben 2 hele fijne jaren gehad. Geleerd, veel verdiept, veel gepraat, gesproken, gediscussieerd ook. En dat vond niet alleen plaats op de maandagavonden, maar dat ging ook via de e-mail nog wel eens door. En naderhand. Het is een hele mooie groep. Er zijn ook een paar andere mensen die geen belijdenis hebben gedaan dit jaar, die ook bij die groep horen. Hele diverse groep ook. En we hopen ook echt van harte dat de anderen, Dieneke en de rest, ook eens hier belijdenis mag gaan afleggen. Kees, Esther, Karel, dat waren de 4 andere namen. Jullie hebben heel wat omzwervingen gekend in je leven. Hij heeft ze ook gekend. Hij heeft ze gade geslagen. Hij heeft getrokken. Genodigd, gelokt. En heel wat keren geweest dat jullie gezegd hebben, nou, het is goed zo. Geen behoefte. Ik plan mijn eigen leven totdat hij jullie tegenkwam. En van hoger hand werd je op het spoor gezet achter hem aan. In plaats van de rug zag hij je ogen. En dat is heel wat geweest. En dat is nog heel wat. Als hij je ogen ziet. En daarom kwamen we ook uit bij die tekst. 1 Petrus 2 vers 25. Jullie waren dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. En dat is geen status die jullie meekrijgen. Als je nu als bekeerde mensen over de wereld gaat. Bekeerde mensen kennen we niet. Het zijn hooguit mensen die bekeerd zijn tot de herder en opziener uw zielen. We hebben dagelijks die omkering nodig. Het ons wenden tot hem in de wetenschap dat hij zich wendt in Christus tot ons. Vreugde, Ria, Dieneke, broers, ik zie heel wat familie zitten. De precieze relaties kan ik niet allemaal helemaal duiden nu, maar dat geeft ook niet. U bent erop afgekomen en u bent getuige geweest van dit hele bijzondere moment. Dat zal ook ongetwijfeld met u heel wat doen. Ik hoop ook in die zin wat doen dat het wat uitwerkt. Hè? Want die schaapskudde die dijt nog steeds uit. En wat dat betreft is de herder nog steeds op zoek naar schapen die van zijn kudde niet zijn. Dus wat ik hoop is dat het ook iets in gang zet. Hè? Deze dienst. Bij deze of gene die zich herkent in het beeld van de dwalende schapen. En die zegt ja, dat ben ik. Ik heb iemand nodig die mij leidt. Echt vaste grond onder de voeten heb ik pas als ik hem ken. Jan en Maarten. Ik heb het gezegd, dit is een doorgangsmoment. Geen afsluiting. Wel een afsluiting in de zin dat de 2 jaar belijdeniscategorisatie erop zitten. Maar we hopen elkaar ongetwijfeld nog vele keren te gaan ontmoeten. In ieder geval zondags en ook door de week. De Heere zijn jullie heel nabij. Samen met jullie vrouwen. Ook in blijde verwachting samen. De Heere zij jullie genadig, ook voor het verdere van jullie leven. Laat ik het hierbij laten. Zullen we samen de Heere danken? Trouwe Heere, ontvang onze hartelijke dank. Dat u deze dienst met dit bijzondere gebeuren aan ons wilde geven. Dat u Jan en Maarten hier bracht, ja liet zeggen. Niet omdat ze zelf zo sterk in de schoenen staan. Maar omdat u ze gegrepen hebt, hij die een goed werk in hem begonnen is, zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Zo, heren, mogen we hen en hun vrouwen ook aan u bevelen. Wees ze nabij, heren. Bewaar hen voor moedeloosheid. Geef dat de aanvechting het tegengestelde zal uitwerken wat de duivel bedoelt. Namelijk vertrouwen op u. Houd u ze vast. Ze hebben samen gezongen. Ik zet mijn treden in uw spoor. En dat is omdat ze het zelf niet kunnen, de weg uitstippelen. Ja, dat kunnen we ze wel, dat kunnen wij wel, maar dat betekent verdwalen, ronddolen. Mogen ze achter u aankomen, op het spoor van uw woord. We dragen alle familie, alle betrokkenen, alle vrienden aan u op. Geeft u een zegenrijke dag, dat het wonder van deze dienst mee mag gaan, de dag door en de week in. We bidden, heren, breng ons vanavond weer samen en ook morgen als u een toegift geeft om het evangelie van Pasen tot ons te nemen. Heb dank voor deze ontmoeting, vergeef wat niet was naar uw wil en hoor ons in de naam van de opgestane alleen. Amen. We zingen samen tot slot uit Psalm 119, vers 87 en 88. Vers 87 werd opgegeven door Jan. Toen zei ik, nou laten we 88 erbij doen dan. Want dat is juist een psalm die heel mooi aansluit bij de tekst van de preek. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. Psalm 119, vers 87 en 88. heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.